Net een geweldige aflevering ingeblikt voor de Your Future is Now podcast met de geweldige Martin Adami. Na een leven vol trauma, verdriet en pijn, ook fysieke pijn, is ze erin geslaagd om zichzelf te helen, om haar leven te transformeren en om een leven te creëren waar ze echt van kan genieten, waar ze zichzelf opnieuw graag ziet en waarbij dat ze kan manifesteren wat haar hart verlangt. Hoe mooi is dat? En dat verhaal, dat vertelt ze in deze podcast en ze vertelt ons ook hoe ze die transformatie heeft aangepakt. En goed nieuws, ze helpt ook mensen om hun leven terug in handen te nemen om te manifesteren wat ze willen en zichzelf te helen. Ze heeft daar haar eigen unieke methode voor bedacht en daar geeft ze ook wat uitleg over. Ik vind het bijzonder boeiend en vooral ook een heel erg mooi verhaal. Dus zeker blijven hangen, zeker luisteren of kijken. Het wordt de moeite, dat beloof ik jou. Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Alright, lieve mensen, hier zijn we weer met een fantastisch nieuwe aflevering van de Your Future Is Now podcast, waarbij ik geweldige gasten ontvang en waarbij wij ons licht laten schijnen op de toekomst. En eens kijken hoe kunnen we onszelf en eventueel als we ondernemer zijn onze business future-proof maken. Ik vind het altijd heel erg fijn om boeiende gasten uit te nodigen die een interessant verhaal te vertellen hebben. En vandaag is mijn gast Martin Adami. Welkom Martin, ziet jij het volledig zitten?
Dag Greet, ja, ik zie het zeker volledig zitten. En dank u wel ook ja, voor dat we hier samen kunnen zijn, hè.
Ja, wel. Ik ben ook heel erg blij dat wij elkaar. We kennen elkaar al een tijdje en dat wij nu elkaar wat beter nog mogen leren
Ja.
kennen dankzij deze podcast. Hoe fijn is dat? En ook dat je uw verhaal eens vertelt aan de mensen. Want ik vind het zeer inspirerend en ik denk dat heel veel mensen er echt heel veel gaan aan hebben. Dus ik kijk er helemaal ook naar uit. Een aantal praktische mededelingen. Als de mensen het leuk vinden, als je het leuk vindt, delen zeker met de vrienden en de familie. Abonneren mag, feedback geven, doe dat zeker. Daar hebben we altijd iets aan. Doneren mag ook, dus go ahead. Laat het weten aan de community hoe geweldig dit gesprek met Martin Adami wel niet is. Alright, dus dat met de praktische mededelingen. En dan ga ik nu uit goede gewoonte starten met de ludieke vraag. Dus Martien, ik heb hier een aantal kaartjes ooit eens voor mijn verjaardag ontvangen van Annick en Dimi. En ik ga hier met mijn vinger over gaan en dan gaan we er een vraag uit trekken. En zo trekken we dan ook het gesprek op gang. Dus ik ga er snel over en jij zeg maar.
Ja. Stop.
Nou, het was hier ergens, denk ik, hè? Wat zijn jouw verslavingen?
Oh, dat is een boeiende. Mijn verslavingen. Ja, je kunt dat in twee kanten bekijken. Hè. Ik heb een verslaving. Vroeger was ik een emo-eter, dus dat was een verslaving, maar daar ben ik van genezen, om het zo te zeggen. Wat zijn mijn gezonde verslavingen? Dat is misschien een heel rare, maar ik vind het zalig om alleen te zijn. Ik voel me supergoed om op mijn eentje te zijn. Wat niet wil zeggen dat ik ook heel graag samen ben met anderen natuurlijk. Nog een verslaving is de zee. Ik hou enorm van de zee. De zee, dat is thuiskomen. En voor de rest, ja, zingen en dansen. Ik dans heel graag. Ik zing heel graag. Dat zijn mijn twee passies. En het zonnetje. Ik zit heel graag in de zon.
Ja. De zon en de zee, hoe fijn is dat? Muziek, dansen, eigenlijk is dat. En dan lekker alleen zijn af en toe, dolce far niente. Ja, dat.
Eigenlijk genieten van het leven, hè? Ja,
Ja.
zo'n volle genieten van het leven, elk moment.
Zo belangrijk, hè? Zo belangrijk. Het is bij mij ook, ik heb er al jaren heel veel aandacht voor, maar zeker de laatste 3 jaar zijn zo'n beetje een. een rollercoaster geweest in mijn leven en voor vele anderen. En elke dag opnieuw besef ik wel hoe mooi het leven kan zijn en soms ook hoe dat we de dingen for granted nemen. En daar probeer ik toch echt wel alert op te zijn, om niet zomaar de zon en de zee en muziek en vrienden en whatever for granted te nemen, hè.
Ik heb dat eigenlijk al heel vroeg geleerd, hè. Mijn papa is gestorven op mijn 18. Dus hij was 58. Dat is, vandaag is eigenlijk zijn sterfdag. Datum van zijn sterfdag. En ik hoorde mijn vader altijd zeggen, hij heeft 43 jaar gewerkt bij Gevaert. Hè. Dat was zo, carrière maken bij één grote firma. En ik hoorde die altijd tegen mijn moeder zeggen, later als ik met pensioen ben, dan gaan we genieten, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En hij was op vervroegd pensioen en hij heeft nog een half jaar geleefd. En hij is heel rap, heel vlug gegaan, zijn stervingsproces op een paar weken. Hij is op mijn verjaardag binnengegaan en een maand later is hij gestorven. En dat was voor mij dat was enerzijds een beetje een trauma wel. Want op dat moment zijn ze niet bezig dat je je ouders gaat verliezen. Maar langs de andere kant was dat, je hebt altijd, enerzijds het kost iets, anderzijds krijg je er ook een cadeau voor in de plaats. En mijn cadeau was van, je moet genieten elke dag van het leven, want het kan elke moment gedaan zijn. Dus ik ben dat eigenlijk al heel mijn leven wel, ondanks het vele verdriet dat ik wel als een rode draad door mijn leven heb meegemaakt, was ik toch wel een genieter van kleine dingen. En zeker de afgelopen jaren, na mijn burn-out, ja, ik heb mezelf een nieuw leven gegeven en geniet ik echt elke dag heel intens. Van de kleine dingen en de grote dingen en de mensen rondom mij. En ja, alles wat ik van mag genieten. Hè. Dus vind ik een heel belangrijke wel, ja.
Ja, ik had het vanmorgen nog met mijn buddy. Ik heb zo'n Nederlandse buddy die ik elke week bel, waarbij dat we elkaar een beetje accountable houden. Dat was de bedoeling, maar nu is dat meer een koffiekletsen elke vrijdagochtend. Maar goed, ze had het over haar drukke agenda, die echt die puilt uit. En ik zeg, ach, ik zou zo niet graag zo'n agenda willen hebben, maar dat iedereen is anders, hè? Dus dat is geen oordeel naar haar toe. Dat is eerder het gevoel van, ja, ik vind dat er meer in het leven is dan de job of de business, die ik ook heel erg graag doe, hè? Maar toch dat er meer is. Ik heb liever die balans. En ik zei ook zo van, ja, voor mij is het dus ook heel erg belangrijk dat ik heel erg goed bewust ben van waar ik mijn energie in steek en mijn aandacht aan geef. En dan bedoel ik dat op alle vlakken, uiteraard met de mensen met wie je u omgaat, maar ook business-wise. Wat wil je dan doen uiteindelijk? En zij zei daarop, ja, maar ja, je kunt toch niet altijd alleen maar de dingen doen die je leuk vindt. En soms, ja, moet je wel eens een job aannemen die niet leuk is, hè? Het is ook oké om met activiteiten of business bezig te zijn die niet oké is, die je niet tof vindt. Maybe, maar ik heb daar geen goesting meer in. Ik word dit jaar 50 en ik denk van, ja, de tijd dat ik altijd zo moeten, de carrière ladder en het moet heel veel en groot en dit en dat. Dat mag allemaal, maar het moet enerzijds niet meer en het moet wel in balans zijn, vind ik. Dus,
Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik heb ook mezelf een leven in balans gegeven, dus op alle gebieden. En dat is ook, denk ik, dat is mijn visie, ook wat nodig is. Wilt je gelukkig en gezond leven, is belangrijk dat je leven zoveel mogelijk, hè, dat kan niet 100%, maar zoveel mogelijk in balans is. En ik ga ook niks meer doen dat ik niet graag doe. Ik ben van de moedjes vanaf. En ik vind het juist heel belangrijk dat je kunt kiezen voor dingen die je graag doet. Want dat geeft je ook energie. En als je dingen moet gaan doen omdat het moet of omdat het financieel nodig is, wat ik wel kan begrijpen. Maar ook daar kan je vanuit een andere energie gaan leven, dat je echt alleen die dingen dat je toetrekt die je graag doet. En dat je niet meer moet kiezen vanuit tekort of ik weet niet wat, omdat je het moet doen of omdat je het nodig hebt. Dus energetisch kan je zoveel verschil voor jezelf maken. Je moet alleen weten hoe dat je dat moet beleven, hè, hoe dat je dat effectief moet doen, hè, die tools weten. En dat kan eigenlijk iedereen dat. Hè.
En dat is eigenlijk ook een beetje waar dat jij mee bezig bent, hè, dacht ik. En,
Ja.
maar misschien is het wel interessant. Hè, ik hoorde u daarnet zeggen dat het toch wel, dat je toch al een leven hebt gehad met de nodige verdriet en trauma's. En ik vermoed heel wat obstakels overwonnen. Misschien is het wel interessant om de kijkers of de luisteraars eens mee te nemen in uw verhaal. En je vertel maar wat je wilt vertellen natuurlijk. Je moet daarom niet alles blootleggen, hè, whatever. Dus kies maar wat dat voor u veilig en goed voelt. Maar ik denk dat het wel leuk is om, leuk of interessant is om, om uw verhaal eens te horen.
Ja,
Wat ik, ja.
ik zal dat kort delen. Allee, het is nooit de bedoeling van, oh god, dat gaar me, want ik weet, er zijn zeker mensen die nog ergere dingen dan ik heb meegemaakt. Maar wat mijn boodschap altijd is, is van, je kunt jezelf helen, je kunt je leven helen, je kunt echt kiezen voor een ander leven. En zoals ik er juist al zei, ik heb mezelf echt een ander leven gegeven. Ik ben geboren in een gezin met een heel lieve mama en papa en een broer van 8 jaar. Dus die was 8 jaar alleen en die kreeg er dan plots nog ineens een zusje bij. Daar was hij niet op voorbereid, dus dat was eigenlijk al voor hem geen goed begin. Ik was dan ook nog eens een huilbaby, waardoor dat ik heel veel aandacht ja, nodig had of vroeg van mijn mama. En hij werd eigenlijk naar zijn bomma gestuurd, want mijn mama kon de twee precies niet combineren. Dus mijn moeder heeft dat met de beste bedoelingen gedaan, maar hij kreeg eigenlijk toen al de boodschap van, je zus is er nu, ik heb voor u niet de nodige tijd niet meer. Hè. Dus dat is heel bepalend geweest voor hem. Hè. Dat was een warm liefdevol gezin. Ik zag mijn ouders knuffelen, mijn papa was iemand die met mij speelde, die mij knuffelde. Mijn mama was zo, hè, de huismoeder, die zorgde dat we... Dat huis proper was, lekker eten en zo. Maar op mijn 6 jaar is er iets heel cruciaal gebeurd dat een heel, ja, dat eigenlijk heel mijn leven heeft bepaald. Daar heb ik een thema van misbruik. Ik kan er niet voor in detail gaan. Wat heel heftig was en waardoor mijn gezin helemaal in een blokkade is terechtgekomen. Mijn papa heeft van dat moment, dus het had niks met mijn vader te maken voor alle duidelijkheid, maar mijn papa heeft zich van dat moment niet meer mij geknuffeld, niet meer met mij gespeeld. Mijn mama heeft dat gezien, die is erop uitgekomen, die heeft ook waarschijnlijk in een blokkade terechtgekomen. Er is mij niks uitgelegd geweest, dus ik wist dat, niet, ik wist dat maar dat gebeurde dat dat niet juist was. Mijn nee werd niet gehoord. Maar mijn ouders hebben er mij nooit geen uitleg over gegeven, omdat ze het ook niet konden waarschijnlijk. Maar dat is heel bepalend geweest, want ik ben direct ziek geworden. Ik heb direct een astma-aanval gekregen. En daar heb ik 10 spuiten voor gekregen, paardenmiddelen waren dat. En dan heb ik chronisch sinusiet gekregen. Waardoor dat ik om de paar maanden naar het ziekenhuis moest voor antibiotica. Dus ik ben van mijn 6 tot mijn 15... ongelooflijk veel dosissen antibiotica gekregen, waardoor aan mijn darmen dan eigenlijk ja, in slechte staat zijn gekomen. Op mijn 10 jaar, toen was mijn broer 18, is mijn broer ja, beginnen drinken en is meer dan 30 jaar alcoholverslaafde geweest. En dan op mijn 18 is mijn papa dan plots gestorven. Dan was ik ondertussen een emo-eter, want ik leerde als klein meisje, als ik weende of zo, ik zag dan heel de gebeurtenissen thuis door mijn broer, die dronk was, een vrij agressieve man, als hij gedronken had. Ik snapte dat allemaal niet, wat er gebeurde. En ik moest van mijn mama altijd flink zijn, moest perfect zijn. Moest ze zei echt van, jij moet de perfecte dochter zijn. Ik mocht niet wenen, ik mocht niet boos zijn. Dus ik werd al van kleins af aan geleerd van alles op te kroppen. Ik begon op mijn 12 dagboeken vol te schrijven. En dan een aantal jaren later ja, was ik alles eten binnenschrokken om te onderdrukken, want ik wist niet wat ik met al dat verdriet dat ik zag en beleefde moest doen. Ja, dan in mijn jonge tijd ben ik daar wel veel uit geweest, dus heb ik wel een goede tijd gehad. Ik heb wel een depressie gehad nadat mijn papa gestorven is. En dan op mijn 24 heb ik, zoals dat toen voelde, de man van mijn leven leren kennen. Daar heb ik dan 3 kinderen mee gekregen. We zijn 24 jaar samen geweest, ondertussen 10 jaar gescheiden. En de laatste jaren voor mijn scheiding waren heel heftig. Mijn mama is gestorven, mijn broer hebben ze doodgevonden op zijn studio. En dan een relatie die al heel, heel slecht zat. Uiteindelijk nog een scheiding. En ik had meerdere chronische ziekten. Dus ik had een astma. En astma was altijd nog onderliggend, sinusiet. En ik had ondertussen ook fibromyalgie en de ziekte van Crohn. Dus ik leefde eigenlijk heel mijn leven in een vrij pijnlijk lichaam en een vermoeid lichaam. Maar niemand zag dat om mij, want ik was als kind geleerd van onderdrukken, altijd sterk zijn, altijd doorgaan, nooit opgeven. En dan op mijn 50, mijn 48 ben ik gescheiden en op mijn 50 ben ik gecrashed. En ik kon van de ene op de andere moment niks niet meer. Ik kroop echt van de zetel naar mijn bed. En de klassieke geneeskunde zei, ja, daar moet je mee leren leven, wij kunnen u niet helpen. En ik had zoiets van, ja, daar kan ik niet, daar kan ik mij niet mee, alleen kan ik niet... Ja, dat kan ik niet aanvaarden, dat ik ben 50 jaar, ik voelde mij 80 jaar. Dus ja, ik ben op zoek gegaan naar oplossingen. En in eerste instantie was het mijn bedoeling om terug te functioneren in de maatschappij. Want dat was, ja, ik wou het gewoon terug kunnen werken. Maar dat ik mijn lichaam zoveel jaren eigenlijk had verwaarloosd, want mijn lichaam gaf al heel lang tekenen dat het niet goed ging. Maar ik wist niet wat ik ermee moest, dus ik onderdrukte dat. En ik dacht eigenlijk dat ik goed bezig was. Vond mij heel sterk door er niet aan toe te geven. Maar doordat ik dat zoveel jaren had gedaan, heeft mijn herstel heel veel jaren geduurd. Dat heeft echt 5 jaar geduurd, terwijl ik hersteld was. En ik ben ondertussen hersteld. Ik ben van die chronische ziekte hersteld. En de dokter destijds, de klassieke arts, hadden zoiets van, maar dat kan niet. Maar toch, ja, weer het zwart op wit bewezen door de onderzoeken. En dat is eigenlijk mijn missie uiteindelijk geworden. Eender wat je meemaakt, eender wat er gebeurt, als je daarvoor wilt kiezen, je kunt daarvan helen, je kunt daarvan herstellen. Is dat gemakkelijk? Dat ga ik niet zeggen dat dat gemakkelijk was. Dat was best een pittige weg. Maar het leven dat ik mij nu gegeven heb, ja, ik ben eindelijk... kan ik zeggen dat ik mezelf graag zie en dat ik verliefd ben op mezelf en mijn leven. En ja, dat is geweldig om te kunnen beleven en dat ook weer telkens. Hè, want ondertussen heb ik 5, 6 jaar geleden een carrière switch gemaakt en ben ik nu zelf mensen aan het begeleiden. Is het fantastisch om dat te kunnen doorgeven, dat ieder zelf kan kiezen voor zijn eigen leven. Dus ja, dat is het zo wat in het kort.
Ja, dat is wel een indrukwekkend verhaal. Soms is het wel gek dat je mensen denkt van, oh ja, die heeft alles mooi op een rijtje, alles voor elkaar. Wat ik bij u dus ook inderdaad altijd dacht. Oké, ik ken u nog niet zo lang, dus het zal al wel in de periode na de grootste miserie geweest zijn. Maar toch, dus dat we soms een façade hebben en dat we niet altijd weten wat dat er echt bij mensen leeft. Ik vind het daarom ook zo belangrijk dat we... dat is ook iets dat ik mijn eigen heb mogen aanleren, want ik was vroeger nogal beoordelend en veroordelend. Maar dat we toch 2 keer mogen nadenken alvorens ergens een oordeel over iemand uit te storten. Je weet nooit wat dat die persoon in zijn rugzakje meedraagt. Hè?
Ja, dat is waar, ja.
Zeggen... ik vind het echt heel erg mooi als je zo zegt, ik heb mijn eigen, hè, ik ben blij met het leven dat ik mezelf gegund of gegeven heb. Hè. Dat is, ik vind dat echt, ik krijg dat daar zelfs, ik word daar zelfs emotioneel van, want het geeft echt aan dat je echte dingen in handen kunt nemen, dat je echt verantwoordelijkheid kunt nemen, bij wijze van spreken, over jouw leven. En dat je niet hoeft een slachtoffer te blijven. Iedereen is wel altijd eens slachtoffer, maar we hoeven niet in die rol te blijven hangen. We kunnen er ook uit geraken, zoals dat jij zegt. En ik vind dat wel heel erg... ja, dat raakt me erg. Ik word er echt emotioneel van, er wordt iets getriggerd. Maar vertel eens, ik ben er zeker van dat de mensen die nu luisteren, en ik zelf ook, hè, benieuwd zijn, ja, Heb je dat nu gedaan? Hè?
Ja.
Dus ja, vertel
Ik
eens.
heb heel wat psychologen en therapeuten in mijn leven nodig gehad. Hè. Onder andere door het verslavingsgedrag van mijn broer. Dat is niet alleen de verslaafde zelf, dat neemt een heel gezin mee. Door de chronische ziekte dan, die echt wel heel pittig waren. Door het vroege overlijden van mijn papa. En natuurlijk ook door de relatie, perikelen. Hè. Problemen vind ik een te groot woord, maar... Door het feit dat je niet eigenlijk weet wie dat je bent, je trekt iemand aan, ja, je trekt die niet zomaar aan. Ja, komen er ook weer dingen naar boven. Dus ik heb best heel wat begeleiding in mijn leven nodig gehad. En toen dat ik dan crashte, 10 jaar geleden, ja, kreeg ik direct een doorverwijsbrief van de psycholoog, waar ik heel blij mee was, want ik voelde wel, ik moet iets gaan doen, want alleen kom ik hier nooit niet uit. Nu, ik wil daar absoluut niks slechts over zeggen. Ik heb dat ook altijd nodig gehad, maar dat blijft alleen maar bij praten. Dus je vertelt je verhaal, er komen inzichten naar boven, hè, en ondertussen wist ik het al wel, van ja, dat komt van je vader, komt van je broer, komt dit, dat. Maar ik kreeg dan ook te horen van, je moet beter voor jezelf zorgen, Martin. Je moet je grenzen stellen, je mag assertiever zijn. Dit, dat, maar ik had dat nooit niet gedaan, dus ik wist niet hoe dat ik er moest aan beginnen. Dus dat zat er niet in, dat bleef zo wat uit. Maar doordat dat gezegd was, dacht ik van, oké, het is nu wel in orde. Dus dan waren we 2 maanden verder. 2 maanden, ik was 2 maanden thuis en ik wou eigenlijk terug gaan werken. Nu, mijn dokter en de psycholoog zeiden, dat is niet oké, dat is veel te vroeg. Want er zat iemand met een heel grote verantwoordelijkheid, voelde mij heel schuldig naar mijn werkgever, naar mijn collega's, naar mijn klanten. Ik was gerente van een winkel. Dus ik wou terug gaan werken. Dus ik vroeg een gesprek aan. En ik zat daar op een bureau op mijn werk. En mijn verantwoordelijke die stelde één vraag en ik kon daar niet op antwoorden. Ik ben beginnen wenen en ben niet meer gestopt. Dus dat was afschuwelijk om te voelen, die moment. Ik ben zo als een geslagen hond terug naar huis gegaan. Ik ben in mijn bed gekropen. En voor mij hoefde het niet meer. Ik zeg altijd, als ik geen kinderen had gehad, dan weet ik niet dat ik hier nog zou zitten. Ik zag totaal geen licht meer, want ik kon niks niet meer. Zelfs terug gaan werken, dat lukte dan niet. Ik snapte het ook niet, omdat er zo... De drive was er nog altijd wel, maar niks lukte nog. En ja, dus depressie, burn-out, de lijn was voor mij heel, heel dun. Maar het zijn er net, ben ik uit mijn bed gekomen en ik had zoiets van, oké, ik kan dan nog niet gaan werken, dan gaan we van de nood een deugd maken. En ik zocht een loopbaancoach op internet en ik kon er heel vrij vlug terecht. Was een loopbaancoach, burn-out coach. En ja, tijdens de eerste sessies gebeurde er al heel wat, want die stelde de vraag, ja, wie ben ik? Hè? Wie is Martin? En ik vond dat heel confronterend, want ik besefte op mijn 50 jaar heb ik nog nooit afgevraagd wie ben ik. Dus daar weer heel wat in gang gezet en daar voelde ik mijn vuur terug. Als 17-jarige wat psychologie studeren en ik mocht dat niet van mijn papa. Hij had andere plannen voor mij. En de laatste jaren was dat terug zo aan het smeulen sinds dat ik gescheiden was. Hoe graag dat ik mijn job ook deed, ik had er zo geen voldoening, niet zo... Ja, genoeg voldoening niet meer in. En ik had zoiets van, misschien kan ik nog wel eens iets anders doen. Ondanks mijn leeftijd. En ik voelde mij toen al wel heel oud. Maar dat vuurje weer terug in gang gezet. En dat was wel heel leuk om te voelen. Maar ik voelde ook direct alle beperkingen die ik had. Ik was gescheiden. Ik was al een vijftiger. Ik had 3 kinderen die nog studeerden. Die fulltime bij mij woonden. Een huis afbetalen. Ik had een goede job. Ik was chronisch ziek. Dus ik vond dat ik totaal geen optie had om een nieuwe richting uit te gaan. En toch zei mijn coach, je hebt altijd een keuze, Martine. En ze is dat blijven zeggen, daar ben ik altijd heel blij voor geweest. Maar natuurlijk, ik moest eerst herstellen. Ik kon niet naar een nieuwe job op zoek, ik moest eerst herstellen. Dus dat eerste jaar heb ik dan onder andere ook nog een assertiviteitstraining gevolgd, die heel nodig was, die ook heel diepgaand was. Wat yoga gaan wandelen, zo heel rustig, want veel kon ik niet. Ik had echt niks overschot van energie. En dan na een jaar wou ik terug gaan werken, omdat ik dacht, na die assertiviteitstraining, nu kan ik wel terug beginnen. Bleef ik een nee krijgen op mijn werk. Mijn werk vonden ze dat ik direct fulltime moest beginnen in mijn functie, anders moest ik niet terugkomen. Ik vond dat echt een slag in mijn gezicht. Ik had er echt heel hard altijd mijn best gedaan. En ik kon dat niet met een paar uren op de week terugstarten. Dus achteraf gezien was dat eigenlijk een cadeau, maar toen zag ik dat niet. Ik vond dat een heel grote afwijzing. Dus doordat ik nog altijd niet kon werken, ben ik dan toch de richting van de coachwereld ingedoken en ben ik opleidingen gaan volgen. Dus ik dacht, ja, dat vuurtje zit hier. Ik wil toch eens gaan voelen of dat is wat ik effectief echt wil doen. Dus ik heb eerst een basiscoachopleiding gevolgd. Dat was op een weekend aan zee. Ik was toen nog super, super moe. Maar toch zat ik daar als een kindje in de speeltuin. Dat was zo van, dat waren 3 volle dagen, van 10 tot 6. En toch had ik zoiets van, nog. Ik vond dat zo boeiend. Dus ja, dan ben ik verder op weg gegaan en dan werd ik getrokken naar een opleiding voor rouwtherapeut. En dan dacht ik, wat ga ik nu doen? Het zwaarste dat er is in mijn ogen. Wat natuurlijk heel nodig is dat zo'n mensen er zijn. Maar ik begreep niet goed dat ik dat zelf wou gaan doen, maar ik heb me er toch voor ingeschreven. En dan zijn er veel andere opleidingen gevolgd rond burn-out, rond stress, relaxatie. Totdat ik op een gegeven moment getriggerd werd door iemand die de Script-AS-methode, dus een 3-jarige opleiding tot transformatiecoach, iemand bij mij in het koor, die volgde dat. En ik zag er al eens posts over verschijnen op Facebook en dat triggerde mij. En ben daar eens een koffie mee gaan drinken en ben dan naar die infoavond geweest. En op die infoavond zat ik alleen met mannen rond de tafel. En dat was voor mij heel confronterend, want door het thema misbruik, dat is een rode draad in mijn leven geweest. Ik heb heel veel mannen daarna nog gehad die over mijn grenzen gingen. Dus ik zat er ineens met alleen maar mannen in één ruimte. Ik had zoiets van, ja, dat voelde een beetje bedreigend. Ik moest op blijven zitten. En dan gingen we in oefeningen. Hè. Dat was niet een infosessie, dat was ook je kon dat ook gaan ervaren, wat die methode met je doet. Hè. En ik dacht door al de opleidingen, want de opleidingen die ik gevolgd heb, ja, daar ga je dingen in beleven, hè. Dat is niet louter theorie, dacht ik van, het is nu wel allemaal geheeld, dacht ik. Ondanks dat mijn lichaam nog altijd extreem moe bleef. En tijdens die info ging ik in oefeningen en alles passeerde nog eens terug. De dood van mijn vader, het misbruik, alles passeerde door die oefeningen. En ik had zoiets van, nee, dat wil ik niet terug. Daar ben ik allemaal doorgegaan. Blijf ik hier zitten of ga ik lopen? Ik zat zo echt in een tweestrijd, maar ben blijven zitten. En dat is het beste dat ik heb kunnen doen. Want het is door die methodiek te gaan leren en gaan toepassen, dat ik mezelf genezen heb. Dus dat is een holistische methodiek, dus die werkt fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. En niet alleen door die methodiek, ook door voeding aan te passen, door veel water te drinken en allemaal andere tools daar rond natuurlijk. Maar door de methodiek ben ik echt in die kinderpijnen kunnen gaan, die eenmaal kunnen doorvoelen, die kunnen vrijlaten. En is mijn lichaam in herstel gegaan. Dus dat is zo. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor hoe fantastisch dat is. En als ik erover vertel, kan ik er eigenlijk niet over zwijgen. En dat is nu de rode draad in mijn begeleiding ook. Dus het vuurtje om dan te gaan coachen, ja, dat werd alleen maar groter en groter. Maar die angst zat er ook van, ja, maar durf dat niet, kan dat niet, ik ben alleenstaande. Ik had zo niemand rond mij die zei, die mij steunde of zo. Ik had ook geen ouders niet meer of mijn broer was er niet meer. Oké, ik had 3 kinderen, maar die moeten niet mij steunen, dat is andersom. Dus allee, dat was echt heel pittig om die beslissing te nemen. Maar omdat ik dan toch nog altijd niet op mijn werk welkom was, want fysiek kon ik dat absoluut nog niet aan, heb ik aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds gevraagd, mag ik in bijberoep starten met een aantal uren per week? En ik kreeg heel rap een ja erop. En zo ben ik gestart. Dat is het jaar dat ik u ontmoet heb, want dan ben ik naar uw eerste business boost gekomen. Toen was ik pas zelfstandige. En ja, ik ben nu dus daar bezig. Ik heb mezelf het schoonste cadeau gegeven, vind ik. Dat is de liefde voor mezelf. En dat is een nieuw leven op alle gebieden, alle levensgebieden. En ik vind dat fantastisch om dat te mogen doorgeven.
Ja. En ik vind ook de Martin die ik leren kennen heb 5 jaar geleden en de Martin vandaag, het is al 6 jaar geleden, denk ik, nee?
6 jaar is
Ja,
geleden.
6 jaar, dat was in 2017.
Ja.
Ja, dat is echt een hele andere, hè? Dus ook in die afgelopen 6 jaar heb
Ja.
je hele transformaties
Het stopt
doorgemaakt.
niet meer, Greet. Het
Ja.
gaat het wat beter en beter, hè?
Ja.
Ja.
En je spreekt daar ook, je hebt dat daar straks ook al gezegd en nu opnieuw. En dat is ook wel zoiets dat mij bezighoudt. Dat is die zelfliefde, hè? Uzelf graag zien. Ik had vorige week een gesprek met mijn coach. En het ging over verantwoordelijkheid nemen. Soms ben ik het zo beu om die leidinggevende rol altijd te staan, hè? Ik heb de neiging om de leiding te nemen. En eigenlijk doe ik dat soms niet graag. Soms ben ik gewoon graag een keer lui. En laat anderen dan beslissen. Maar om een of
Waarom?
andere reden pak ik die rol nogal gemakkelijk op. En ze zei, ah ja, anders moeten we daar eens een oefening doen. Zij gebruikt dan de nijtechniek. Ik weet eigenlijk ze nog altijd niet goed wat dat is. En dan zegt ze van, ah ja, dat kunnen we eens. Maar je moet zo wel een soort van zin hebben dat je wilt
Ja,
aanpakken. Zo
ja.
van, hè? En is het dan, heeft het dan daarmee te maken? Hè? Zo van, dat verantwoordelijkheid nemen. Ik wil er staan of ik wil krachtig zijn of whatever zo. En ik was dus aan het doorvoelen en dan dacht ik van, man, wat is het eigenlijk niet, hè? En dan plotseling, boem, was het zo van, ja, I am lovable, hè? En ik zei van, ja, eigenlijk is dat hetgeen dat ik heel hard voel, hè? Dat mijn hartje zo wil horen, zo, hè? En lovable begint bij jezelf, hè? Lief te hebben, hè? Dus, want zij zei van, ja, maar je hebt zo de bunnenseffect. Zegt ze zo van, hè, als de juiste mensen in de room zijn, ja, die vinden dat fantastisch als jij erbij bent. En ik had dan zoiets zo van, hè, maar nee, dat is niet waar, enzovoort. Zo, toch, hè, nog altijd dat kleine bange greetje dat er nog altijd is. En dit wilde ik van, ja, en dus het ging inderdaad over dat lovable zijn. Hè. Dus durven ook aanvaarden dat mensen u inderdaad graag zien, maar ook uzelf graag zien. Hè.
Ja.
Hoe, ja, ik ben altijd graag zo in de hoe, hè. Hoe is uw proces eigenlijk geweest om dan ja, naar die zelfliefde te gaan? Ja, misschien kunnen we zelf daar het verhaal vertellen, hè, maar hoe zijn we tot de vaststelling gekomen dat het eigenlijk ook voor een heel groot stuk over zelfliefde gaat?
Dat heb ik eigenlijk bij Ria geleerd. Dus Ria Mathieu, die de Scriptas-methode heeft neergezet. Daar leerde ik eigenlijk een andere manier van leven. Hè? Want wij zijn gewoon om onze verantwoordelijkheid buiten ons te leggen. Hè? Toen ik in de opleiding terechtkwam, was ik heel kwaad op mijn vader, op mijn moeder, op mijn broer, op mijn ex-man, op mezelf. De schuld buiten u leggen, vooral daar. Hè? Omdat we niet beter weten. We zijn dat gewoon. We leren dat van, hè, het is die en het is die en het is. Dus ik leerde daarvan eigen verantwoordelijkheid nemen. En boeiend, heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat? Dus hoe ben ik dan tot die zelfliefde gekomen? Ja, ik besefte toen ook van dat ik mezelf nooit graag gezien heb. Al van klein meisje had ik een complex over mijn buitenkant. Ik vond mij altijd te dik. Ik had een buikske, ik schaamde mij daarvoor. En ja, dat is heel mijn leven zo gebleven. Dus ik vond mezelf ook nooit niet mooi. Ja, dat is toch wel een zware energie dat je leeft. Je wilt altijd maar pleasen. Alles moet perfect zijn om je maar zo goed mogelijk te kunnen tonen. Altijd maar in de weer zijn voor anderen om die liefde te verdienen. Terwijl dat je eigenlijk liefde bent. Wij zijn allemaal liefde. Maar dat wist ik niet. Dat had nooit niemand mij gezegd. En dus eigenlijk door terug te gaan naar uw kindertijd, door te gaan zien welke belemmerende overtuigingen wij ons allemaal eigen hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld mijn mama met de beste bedoelingen tegen mij zei: je moet altijd sterk zijn, jij moet de perfecte dochter zijn. Je mocht niet wenen, je mocht niet kwaad zijn. Ja, dat zijn dingen die je als kind voor waar gaat aannemen. En je gaat er naar leven. En ik zeg altijd, dat zijn allemaal jasjes die we aandoen, omdat we denken dat het zo moet, omdat het van kleins af aan door de ouders en op de scholen gezegd wordt, zit stil, zit braaf, goeie punten, en zoveel meer hè, dan dat. En op den duur zijn we nog een schim hè, van wie we eigenlijk in de kern zijn, van wie we vanuit onze ziel zijn. En door met die belemmerende overtuiging, door die eigenlijk zwart op wit te gaan zien van wow, ja, dat leef ik inderdaad, dat ben ik nu. Maar dat heeft mij eigenlijk geen gelukkig leven of een gezond leven gebracht. En door dan innerlijk kindtherapie te gaan toepassen, dus terug te gaan naar dat kleine meisje of dat kleine jongetje, en in mijn geval dat kleine meisje, ja, dat is zo helend, als je daar terug mee in contact kunt komen. Want tegen jezelf zeggen, ik vind u mooi of ik zie u graag, dat krijg je bijna niet over je lippen. Maar als je teruggaat naar dat kleine meisje, dat is iets helemaal anders. Tegen dat klein kindje gaat hij niet zeggen, zeg, jij bent niet schoon of jij bent niet waardig genoeg of jij voldoet niet aan wat we, of jij moet de liefde verdienen, dat gaan we er niet tegen zeggen. Dus dat is een heel schone methode, om het zo te zeggen, om die zelfliefde terug te activeren. Want als wij als baby op de wereld komen, zien wij onszelf graag, hè? Maar het is door de conditionering en door de opvoeding dat wij van alles gaan geloven wat eigenlijk niet is, maar we gaan er wel naar leven. Dus het was echt wel een openbaring. Dat is natuurlijk niet zo van vandaag op morgen. Dat is oefenen, elke dag oefenen. Maar dat geeft zo'n rust, dat is zo'n innerlijke rust van oké, ik ben wie dat ik ben. En vroeger wou ik dat iedereen mijn vriend was. Ik wou iedereens vriend zijn ook. Ik vond dat heel belangrijk. Ik had het heel moeilijk met kritiek of ik was iemand die heel vlug op mijn tenen was getrapt, omdat ik zo kwetsbaar was en zo'n kleine persoonlijkheid had. Zo'n gekwetste persoonlijkheid had. Totdat ik eigenlijk eens besefte van, maar vind ik iedereen leuk? Nee, ik vind ook niet iedereen leuk, dus kan dat ook niet dat iedereen mij moet leuk vinden. Maar door al die kwetsuren te gaan aanpakken en te gaan genezen, helen, transformeren, ja, kan ik eindelijk gewoon mezelf zijn. En of dat iemand me nu wel of niet mooi vindt of leuk vindt, ja, dat boeit mij op zich niet meer. De mensen die ik graag zie, ja, die hebben mij graag. En je trekt toch de energie aan van wie dat je bent, van wat je voelt. En ja, dat geeft me zo'n rust en ook veel energie. Maar het is niks zaliger dan thuiskomen bij jezelf. Dat is een openbaring tot en met.
Ja, absoluut, hè. Mochten we met z'n allen ons eigen nog wat liever zien, de wereld zou er helemaal anders uitzien, hè.
Ja, ik zeg altijd, hè, de Scriptas-methode, we noemen dat kortweg SAM. Ik zeg altijd, als iedereen een SAM'ke zou doen, hè, dat is echt die eigen verantwoordelijkheid opnemen en ontdekken dat je liefde bent en vanuit die liefde voor jezelf leven, dan wonen wij in een schone, gezonde samenleving. Want dan gaan wij niet meer met de vinger wijzen. Gaan we niet zeggen, dat is uw schuld, dat ik niet mocht komen werken. Dat is mijn vader zijn schuld, dat ik niet mocht studeren en... Want dat is wat wij leerden en dat zit nog heel veel in onze
Ja,
maatschappij,
en ook collectief,
collectief,
hè,
hè? Ja.
de
Ja.
oorlogen,
Ja.
het machtsmisbruik, als je puur jezelf zijt en jezelf graag ziet, dan heb je de macht niet
Dan heb
nodig.
je dat niet nodig. Dan heb je dat niet
En
nodig.
dan een wereld zonder oorlog, dat. Je kunt je dat bijna niet voorstellen, hè? Dus, en toch is het mogelijk als we nu allemaal
Ja,
maar.
maar wij leven allemaal collectief in onszelf, leven wij een strijd, hè? Dus dat is niet moeilijk dat er ook oorlog
Ja,
is
zo
en
binnen, zo
komt dan,
buiten.
hè? Maar wij leven allemaal binnenin een strijd. Dus als je die strijd kunt gaan, ja, openvouwen en kunt gaan kijken van oké, wat is dat allemaal? Je kunt dat gaan genezen. Ja, dat pakt niet alles wat ik geleerd heb. Ik zeg altijd, ik heb mijn een hele gezonde basis van zelfliefde gecreëerd. Nee, dat wil niet zeggen dat ik nu geen dingen niet meer meemaak. Tuurlijk maak ik nog dingen mee die mij triggeren, waar ik verdriet om heb of eens kwaad om ben. Angst kom ik ook nog wel eens tegen. Ik ben geen robot geworden, integendeel. Ik leef nu veel intenser, maar veel gezonder intenser. Maar door de gezonde basis van zelfliefde die ik gecreëerd heb, word ik niet meer helemaal omvergeblazen. Of voel ik niet meer in die hele diepe put waar ik ooit heel dikwijls of lang heb ingezeten. Ik kan veel vlugger voelen van, oh, dat is dat of dat getriggerd wordt. En dan doen we er nog eens een extra sessie op, want die methodiek is een zelfcoachmethode, dus je leert dat voor jezelf doen. Dus je moet niet altijd naar een therapeut om antwoorden te vinden of zo. Je leert dat zelf. Dat is ook zo waardevol daaraan.
Ja, kunt je daar anders misschien nog wat meer uitleg over geven? Zo, Sammeke, hè? Wat is een
Ja,
Sammeke
wat
doen?
is een stammetje? Ik heb hier mijn boek liggen. Het is al wel een verkreukeld exemplaar, maar ja, dat is al heel veel gebruikt. Hè. Wat is een stam? Dus dat is een holistische methodiek, zoals ik daar juist al vertelde. En dat werkt op de vier lagen. Dus dat werkt fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. En de stam is eigenlijk heel eenvoudig. Iedereen kan dat. Dat is ook geweldig voor kinderen en zo. Dus enerzijds ga je iets opschrijven, een woord of een zin. Bijvoorbeeld, ik ben kwaad. Of een persoon. Of, allez, het maakt op zich niet uit. En je gaat er een kleur op nemen. Ja, ik heb nu mijn zakje hier niet staan, maar je hebt dus een zakje allemaal met wascoblokjes. Zo, dikke wascoblokjes. En je gaat uit dat zakje blind, je gaat niet kijken welke kleur, je gaat blind een kleur nemen. En je gaat daar rondkleuren, rond dat woord of die zin dat je gekleurd hebt. En daardoor zetten je twee hersenhelften in beweging. Dus het schrijven is je mannelijke kant, je linker hersenhelft. Het kleuren is uw vrouwelijke kant, is uw rechter hersenhelft. En door die twee in verbinding te gaan brengen, gaan met je handen een beweging doen, komt die onderbewuste naar boven. Dus door die twee te gaan verbinden, krijg je veel meer antwoorden en inzichten dat je louter vanuit het mentale al weet. Hè? Bijvoorbeeld, ik weet, mijn vader heeft dat en dat en dat. Maar als je daar gaat induiken met die methodiek, gaat er veel meer antwoorden komen. Hè? Ook over huidige situaties gaat er veel meer inzichten krijgen van waar komt dat vandaan. Van, dat is eigenlijk de bedoeling. De oorzaak gaan opsporen van een bepaald thema, een ziekte, een burn-out, wat dan ook. Dus je komt letterlijk in beweging, want je bent aan het kleuren en schrijven. Maar er wordt ook hier in dat lichaam van alles getriggerd. Je gaat van alles voelen. En we nemen onze adem mee. Dus terwijl dat je dan in een sessie zit, ga je dat helemaal doorvoelen en je gaat met je adem, ga je pijn, je verdriet, dat mag er helemaal zijn. Je mag dat helemaal van doorvoelen. En dat is wat het zo helend maakt. Door die twee te gaan verbinden, dus dat is je mannelijke en vrouwelijke kant, dat is de moeder en de vader die wij leven in onszelf, gaan wij ook terug contact maken met ons innerlijke kind. En door die vrouwelijke en die mannelijke energie te gaan helen, krijgt dat innerlijk kind terug bestaansrecht. Kun je helemaal terug zijn wie dat jij oorspronkelijk waart. En van daaruit kom je in je daadkracht. Ga je dingen doen die je nu nog niet voor mogelijk had. En dat is wat het voor mij ook in beweging heeft gezet, want de angstige, verlegen Martien, die ik geworden was door alles wat ik meegemaakt, had nooit durven kiezen voor zelfstandigheid, voor een praktijk. Allee, wie was ik die mensen ging coachen? Dat zou ik nooit gedurven hebben. En ik zat, denk ik, in de derde les bij Ria. En ik zie ze hier nog naast mij staan. En jij bent al de coach. En ik was één twijfelbol heel mijn leven geweest. Maar jij bent al de coach. Die heeft dat heel dikwijls gezegd. En ik was eigenlijk, ben in 2015 september les beginnen volgen en in april was ik al aan het coachen. Natuurlijk had die andere opleidingen ook allemaal op zak. Hè? Dus ik heb daar echt voor mezelf een totaalpakket van gemaakt. Hè? Dus dat was in het begin gewoon een vriendinnen, mensen in mijn omgeving, mag ik wat oefenen op u. Hè? Dat was niks officieel. Hè? Je moet dat ook wel eerst kunnen oefenen voordat je dat officieel gaat doen. Dus dat brengt ze allemaal in beweging. Je gaat je oude patronen allemaal helen. Maar doordat dat een holistische methodiek is, ga je dan niet louter mentaal inzichten krijgen en we gaan dat ook geen plaatsje geven. Want iets dat een plaatsje geeft, dat blijft aanwezig. We gaan dat effectief vrijlaten uit heel je systeem. En daardoor heb ik dat helemaal op gang gebracht en zijn die ziektes ook kunnen herstellen. Dus dat is, ik vind dat gewoon fenomenaal.
Ja,
Ik vind
zot,
dat
hè?
zo zalig. Dus. En je leert dat zodanig dat je dat zelf thuis kunt toepassen. Dus eender wat er nu is, ik heb mijn waskozen. Ik heb mijn waskozen ook altijd bij. Ik ben nu pas op reis geweest naar Egypte. Ik had die bij, want ik had die daar nodig. Het was een heel emotionele reis. Dus dan schrijf ik op in mijn boekje en ik kon kleuren. En dan kan ik gaan doorvoelen. En dan moet ik niet met mijn pakje blijven rondlopen. Het is dezelfde moment al helemaal vrijgelaten. Bij mij gaat dat nu heel snel, omdat je dat ook al zoveel jaren doet. Dus ja, dat is zoiets prachtigs. Ik vind dat zou in alle scholen moeten geleerd worden. En dan, ik zeg het dan gewoon, leven wij in een gezonde, liefdevolle maatschappij, dan hoeven we niet meer te wijzen. Hè.
Ja, en dat is echt ook een droom van mij. Dus dat klinkt, ik zeg altijd, dat ik klink soms zo gelijk als een mislukte dingen. Hoe zeggen ze dat, Miss België, die dan, als ze dan vragen, hè, wat wilde ze in het leven, of weet ik van, ah, ik wil een betere wereld creëren.
Ja,
Dan
ja.
hebben ze van oog rollen en whatever, zo. Maar ik meen dat dus ook echt. Hè. Dus hoe fijn zou het zijn, mochten we...
Ja.
In zo'n, in een hele, ik droom er echt wel van zo'n hele andere wereld waar inderdaad niet dat vingerwijzen is, waar dat we in vrede en vrijheid kunnen leven en in liefde, inderdaad. Hè? Dus
Maar ik voel wel dat we er naartoe aan het gaan zijn. Allee,
ja.
ik voel wel, sinds dat ik deze weg ben opgegaan, dat ik omringd ben met heel veel mensen die vanuit dezezelfde energie leven. En dat is ook mijn missie.
Ja.
Ja, dat je jezelf kan genezen, maar dat je veel meer dan dat kunt. Dat je ja, echt kunt manifesteren dat wat je wilt. Alles wat je naar verlangt, wat je van droomt, dat kan.
Ja,
Dus
want er is ook zoiets als uzelf helen. Hè? Dus je hebt zo dat voorouderlijke en we
ja.
hebben onze trauma's die we meekrijgen. Die we ook gecreëerd hebben, weet ik veel. Uw mama heeft zo een keer een scheef opmerking, onbewust misschien gezegd, of iets klein. En dat
Ja.
kan dan trauma creëren. Maar we hebben ook blijkbaar trauma's die we meekrijgen van onze
Ja.
voorouders. En die wij ook doorgeven aan onze kinderen. Tenzij we onszelf kunnen helen, dan kunnen we ergens dat een stuk stoppen. Ik heb daar geen expert in, maar ik heb daar wel al ondertussen al veel over gehoord en gelezen. Dus alleen daardoor al is uw methode ook zo belangrijk, niet alleen om voor uzelf te helen, lijkt mij, te manifesteren wat dat uw hartje verlangt, maar ook voor die volgende generaties is dat
Ja,
toch een
sowieso.
mooie.
Als je de SAM toepast, dat gaan dan generaties terug voor u, maar ook generaties na u. Dus wat dat je voor jezelf doet, dat zet ook voor je kinderen in beweging. Dat is ongelooflijk wat ik zie bij mijn kinderen, wat er veranderd is zonder dat zij er ook maar iets van weten.
Ah
Door
ja,
dat
en
ik
kunnen
in
daar eens
mijn
een
kracht
voorbeeld van
kom,
geven?
kan ik daar een voorbeeld van geven. Ja, ik kan er nu niet zo direct op iets opkomen, maar ja, als ik hier, mensen vragen mij soms, vorig jaar kreeg ik geregeld de vraag of dat ik jonge mensen wou coachen. Dus mensen tussen de 12 en de 25. Dat was in principe niet mijn doelgroep eigenlijk, maar de vraag werd mij gesteld, dus ik ben dat gaan invoelen. En ik heb aan die ouders gezegd, dat was toen een meisje van 12. Ik zeg, ik wil dat proberen, maar weet dat ik dat nog nooit gedaan heb. Hè? Uiteindelijk is het meisje niet gekomen, maar zijn de beide ouders gekomen. Elk apart in coaching. En ja, dat is ongelooflijk als je ziet dat de ouders naar hun pijnpunten gaan en gaan zien, het kind zit op de een of andere manier geblokkeerd, de ouders gaan naar hun pijnpunten. Je ziet dat het kind in beweging komt, zonder dat het kind daar iets hoeft over te weten. Dus ik heb meerdere jonge mensen gecoacht om eigenlijk. Dus dat was een uitzondering. Daar zijn de ouders toen gekomen. Hè. Maar bij de anderen zijn de jonge mensen wel gekomen. Ik heb mogen ervaren dat het niet is wat ik te doen heb. Hè. Het is goed dat er andere coaches zijn voor de jonge mensen en voor kinderen. Maar eigenlijk zijn het niet de jonge mensen en de kinderen die hoeven gecoacht te worden. Het zijn eigenlijk de ouders. Want de kinderen zijn de spiegels van de ouders. En als een kind, of zeker een jong volwassene tussen de 12 en de 25, die vertonen gedrag waardoor dat de ouders gefrustreerd zijn, dus, of dat de ouders zich zorgen om maken. Hè. Dus ze zijn op zoek naar hulp. Maar als dat niet vanuit dat kind komt, of vanuit je persoon komt, dan heeft dat weinig zin. Dan kun je heel veel dingen aanreiken, maar die gaan er niks mee doen, want die voelen zelf niet de motivatie of de goesting om daar iets mee te doen. Dus ik nodig altijd de moeder en of de vader uit, maar toen, vorig jaar toen ik dat deed, die kwamen dan niet. Dus dan heeft dat eigenlijk weinig zin. De ouders kunnen beter zelf of samen, hè, met het kind. Ik bedoel, je moet niet per se samen in de sessie zitten, maar samen in therapie gaan, want dan gaat er veel meer gebeuren dan dat je dat louter enkel met dat kind gaat doen. Dus ja, het is zeker heel helend ook voor je kinderen, maar eigenlijk moet het zeker in de eerste plaats voor jezelf doen. Moet het niet voor je kind doen, want dan ligt het weer buiten nu.
Ja.
Voelt dat het voor jezelf gaat doen en je zult wel zien. Ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Ik heb een vrouw gecoacht, onder andere een jonge mama, in de 30 was ze. Met een bepaald thema. En ja, die is erin gevlogen. Het was fenomenaal. Om de 2 weken zie ik mijn mensen. Waaruit er telkens gebeurde. En die mama was al een 70-plusser. Die zag dat van aan de zijlijn. Van tja, mijn dochter. Die verandert zo. Die spreekt anders. Die doet anders. Tegen mij, tegen haar vader. Die had zoiets van, ik wil dat ook. En die dochter vroeg dan om een keer, ja, ik zou iets willen vragen, zou mijn mama ook mogen komen? Ik heb daar dan even zo ingevoeld van, zeg ja, oké. Dus die mama is ook gekomen, die is ook een traject komen volgen. Want die vond dat zo ongelooflijk wat ze bij haar dochter zag veranderen. Dus de mama is ook gekomen, is ook in haar proces gegaan. Dus ja, dat is prachtig om te mogen ervaren en zien, hè. Ja.
Ja. En doordat die mama dan weer haar proces doet, heeft dat nog een extra
ja,
goede effect op de dochter. Ja.
Ja.
Zeg, en wie zijn inderdaad dan de mensen die dan vooral bij jou komen voor de begeleiding? En wat zijn dan de typische vragen die zij hebben, waar dat zij rond willen werken?
Wat ik telkens hoor als mensen, ik voel. Dus ik ben in 2017 gestart, ben direct met een Facebookpagina gestart, want ik heb de eerste jaren geen website gehad. En ik, de gesloten Martin die ik ooit was, ja, is nu helemaal, ben een open boek. En als je zoiets doet zoals ik, hebben mensen vertrouwen nodig. Hè? Dat is niet van ene post of een kaartje, ik kom bij u. Mensen hebben vertrouwen nodig. Dus ik ben van begin mijn verhaal beginnen delen. Hè? In kleine stukjes. Eigen ervaring beginnen delen, omdat dat helemaal goed voelt voor mij, want ik heb mezelf een nieuw leven gegeven, dus ik kan niet anders dan dat delen, omdat ik dat iedereen gun. En elke keer hoor ik mensen tegen mij zeggen, dus nou, ik zal het altijd dan, van ik volg u al lang en ik heb al zoveel gedaan en nu kom ik naar u. Dat is altijd, tja. Dan kon ik de druk op mij gaan leggen natuurlijk, wat ik niet deed. Van, ja, ik heb alles al van alles gedaan en nu kom ik naar u. Dus nu bij u moet het wel lukken. Ik kon die druk gelukkig niet binnenpakken. Die liet ik voor wat dan was. Dus, maar dat typeert wel de mensen die bij mij komen. Die al heel veel gedaan hebben van therapie, psycholoog, gesprekstherapie. Allee, van alles en nog wat. En uiteindelijk komen ze toch niet tot... Ja, tot een doorbraak of krijgen ze dat verlangen toch niet in de realiteit gezet. En ja, dat is dan fantastisch om te mogen doen als ze zelfs tijdens een intake al kunnen voelen, wow, wat is dit? En mensen, ik heb eerst per uur gewerkt, 60 euro per uur. Ik heb ook een thema rond geld gehad. Een thema tekort van mijn prijzen durven vragen, 60 euro per uur, wie ben ik? Dat durf ik niet vragen. Allee, dus ik kom ook op dat gebied van ver. Dan Toen ik 2 jaar bezig was, heb ik 3 jaar mijn eigen permanente ruimte gehuurd. En dan ben ik overgeschakeld in 2 pakketten dat ze konden aankopen. Een pakket van 4 en een pakket van 8. En 9,9 op de 10 kochten direct dat pakket van 8. Dus er was eigenlijk nooit geen twijfel. Waarom? Omdat ze mij al een hele tijd volgden. En omdat ze direct dat vertrouwen ook voelden. Omdat ik ook heel open was. Ze wisten van, jij hebt daar gezeten. Jij bent er doorgegaan. En ik wil dat ook, wat jij gedaan hebt. Dus ik had bijna nooit iemand die zei van, ik kon het niet doen. Dus ja, het zijn die mensen die al veel gedaan hebben en zeggen, ja, nu kom ik naar u. En ja, het is altijd heel straf wat er in beweging wordt gezet. Telkens, allee, ik hoor heel dikwijls van, oh ja, maar dat is oké, okay, dat vind ik mijn terrein, dat is geheeld. En dan zeggen ze dat nog eens en dan, toch wel boeiend dat je dat op deze sessie 2 keer dat thema aanhaalt. Willen we er toch eens gaan induiken? Ja, misschien moeten we dat toch eens doen. En het is heel straf wat daar allemaal nog naar boven komt. Want inderdaad, mentaal is dat dan wel verwerkt. Ze hebben dat een plaatsje gegeven. Ze denken dat ze ermee in treinen zijn. Maar hier is dat nog een storm dat woelt. En dat komt dan zo schoon naar boven. En natuurlijk zijn dat heel heftige sessies. Hè? Maar ik probeer altijd te zorgen dat ieder op een toch wel, hoe heftig het ook is, als ze toch op een goede manier, met een goed gevoel naar huis kunnen gaan.
Ja, ja.
En niet van, het is hier tijd, up, naar buiten, want de volgende komt. Nee, dus mijn sessies duren 2 uur, zelfs soms langer. En na een sessie heb ik 1 tot 2 uur pauze voordat de volgende komt. Dus ik doe maar 2 mensen per dag. Dus heel bewust zo gekozen, omdat ik mijn tijd helemaal wil hebben voor de persoon die voor mij zit. En niet wil bezig zijn van, oh, subiet komt de volgende al of zo. Nee, daar is ruimte voor. Dat moet, want wij komen heftige thema's tegen. En dat mensen die geborgenheid hebben, die tijd hebben om er helemaal in te gaan.
En dat is ook zo mooi, hè? Mensen nu tijd geven in deze snelle wereld. Het moet allemaal
Ja.
rap, rap en
Ja,
veel.
Want als ik dan bij de psycholoog zat, hè, 10 jaar geleden, dat was 50 minuten. En dan ineens raakte dan een thema aan en er werd iets over gezegd. Oh, en dat werd ineens heel boeiend of er werd iets heftig geraakt en er kwam dan een stroomopgang van tranen. Maar ja, het was tijd, hè. Je moet recht staan, je moest naar buiten gaan. En ging jij als een heel ongelukkig iemand terug naar huis en dan moest je weer 2 weken wachten dat je terug kon gaan. Ja, nee, dat is niet mijn stijl. Mensen kunnen ook mij bereiken tussendoor dat er iets is, dat ze in beweging blijven. Ze krijgen na elke sessie krijgen ze tools mee, of verdiepingsoefeningen mee, om mee aan de slag te gaan. Zodanig dat dat echt geïntegreerd wordt in hun dagdagelijks leven. Hè? Want als je hetzelfde blijft doen, ja, gaat er niks veranderen. Het is echt andere gewoonten, eigen maken, leren voelen terug, heel bewust leven. Dus ze kunnen
Kun je daar dan
dat
eens een voorbeeld van geven voor de mensen die daar nog wat beter
Ja,
bevatten?
de eerste en belangrijkste tool die ik meegeef, dat is ademen. Dat is ademen, bewust ademen. Wij ademen allemaal, hè? Anders zouden we hier niet zijn. Maar bewust ademen. Dus ze krijgen stickers mee die ze er eens kunnen plakken. Dat ze toch 1 keer of 3, 4 per dag er op attent gemaakt worden van hun ogen eens te sluiten en gewoon al eens te voelen. Waar zit mijn adem? Wat voelen? Want dat voelen is heel belangrijk, hè? Heel veel mensen zeggen, ik durf niet meer voelen. Maar voelen doen we toch, hè? Je kunt dat eigenlijk niet uitsluiten. Maar het is te pijnlijk om te voelen. Dus er zit hier echt een blokkade om dieper te gaan. Dus, maar door die methodiek kunnen we daar ook weer doorgaan. Maar om dat te activeren, geef ik de tool van het ademen mee. Van, een paar keer op een dag ademen. En een andere tool is veel water drinken. Want als je veel gaat verwerken, is het nodig dat je veel water drinkt. Dat je een goede doorstroming hebt. Dus ik zeg, geen excuus meer, veel water drinken. Als je veel water drinkt, moet je veel naar het toilet. En dat is je momentje dat je alleen bent en dat je even kunt reflecteren op jezelf. Hè? Te zeggen, ja, ik ben aan het werken en kan ik dat niet. Ja, als je veel water drinkt, moet je veel naar het toilet. Dus hè, ook de excuses proberen we daar een opening in te krijgen. En dan voor het voelen nog een tip. Dan vraag ik van, hoe staat het 's morgens in je douche? Zij je dan aan het denken op wat je een hele dag allemaal moet doen? Ja, dan zeide jij niet relax in je douche. Dus ik geef mensen een douchecrème of een tip van een douchecrème mee. Of koop een goede douchecrème die lekker ruikt of zo. En ga dus heel mindful, heel aanwezig in die douche staan en ruikt eens aan die douchecrème. En ja, verwend heel je lijf, voel je lijf en heb er deugd van. En dat werkt, dat is voor straks, hè, als je uit die douche stapt. Zo, en zo krijgen ze heel veel dingen rond al je, zowel het fysiek, het mentale, emotioneel, het energetisch, ze krijgen ze allemaal tools mee om aan de slag te gaan, om ja, een andere manier te gaan leven, hè. Leven, beleven.
Mooi, mooi. En om nog eens terug te keren naar mijn vraag daarvan, wie komt er nu zoal bij u? Dus zoals je zei, ja, mensen die mij al een tijdje volgen, bij mij is dat eerlijk gezegd ook typisch. Mensen die mij inderdaad al een hele tijd volgen en dan in één keer zeggen, ah, oh ja, nu voel ik het.
Ja.
Maar met wat voor vraagstukken komen zij? Dat kan waarschijnlijk ook alle richtingen uitgaan. Businessvragen, gewoon, oh, ik heb altijd ruzie met mijn man, of wat zijn de vragen?
Ja, ik heb bijvoorbeeld al meerdere mensen gecoacht die effectief kwamen omdat hun business niet marcheerde zoals dat ze wouden. Maar ja, uiteindelijk zijn we niet met hun business bezig. De onderliggende patronen komen naar boven waarom dat hem niet marcheert of waarom dat ze hun prijzen durven vragen of hun klanten niet naar hun toe komen of hebben een ideale klant niet. Dus daar. Ja, ook mensen, in het begin had ik heel veel mensen die in burn-out zaten en chronisch ziek, omdat ik daar ook echt wel mee naar buiten kwam. Ja, mensen die zeggen van, ik heb eigenlijk alles om gelukkig te zijn, maar toch voel ik het niet. Ik weet niet waarom. Ik heb een goede man, ik heb kinderen, ik heb een huis, ik heb een job, maar ik voel het niet. Ik weet niet waar ik het moet gaan halen. Ja, ik hoor heel veel zeggen, ik wil wat dat jij gedaan hebt, dat wil ik ook, hè. Ik wil mezelf een nieuw leven geven, want ik ben niet meer gelukkig. Ben gescheiden, mijn scheiding blijft aan mij kleven. Ik kan me niet openstellen voor een nieuwe relatie. Mensen die fysiek ja, blijven sukkelen. Ja.
Ja, mooi, mooi. Eigenlijk kunnen dan bijna iedereen helpen, bij wijze van spreken. Zijn er ook mensen waarvan je zegt, ja, die kan ik niet helpen?
Ja, mensen die in de slachtofferrol blijven zitten. Hè.
Ja, die niet
Ik heb ooit eens
coachable
iemand
zijn.
gehad die was doorverwezen door mijn coach destijds, omdat ze heel veel verdriet had en ze geraakte er niet uit. Ik ben ook heel lang naar buiten gekomen met de kracht van verdriet, omdat dat ook effectief was wat ik deed. Ik heb kracht gehaald uit mijn verdriet en dat getransformeerd. Dus ze wou heel graag dat ook kunnen. Hè. Maar elke keer. Als ik iets aanreikte, was ze, ah ja, maar nee, dat ga ik niet doen. Ah ja, maar nee, dat ga ik niet doen. Of als ze terugkwam, nee, dat heb ik niet gedaan. Maar ja, ik kan heel veel aanreiken, maar als iemand anders er niks mee gaat doen, ja, ik kan het niet voor een ander gaan doen. Dat ga ik ook niet doen. Ik heb werk genoeg met mijn eigen gehad. Dus ja, daar ben ik niks mee. Dus na 4 sessies heeft hij gezegd, ik kan stoppen. Ze zegt, het ligt absoluut niet aan u, maar ik voel dat ik mij niet engageer om met de dingen aan de slag te gaan. Dus ja, dan zijn ze natuurlijk wel een beetje teleurgesteld als coach ook. Maar ik kreeg, dus dat was vorige zomer, en ik kreeg met de feestdagen van haar een mail van hey Martin, ik wil graag je nog eens een bericht sturen om te zeggen dat het goed gaat met mij. En eigenlijk om nog wel eens te zeggen dat het helemaal niks met je te maken had, want eigenlijk door de weinige dingen die ik gedaan heb, heb je toch veel in gang gezet. Maar nee, dat zijn niet mijn mensen die met excuses blijven komen. Dus ik wil wel dat 100% engagement voelen. Dus we hebben sowieso een intake. Er staat nu een vragenlijst op mijn website. En mensen komen naar hier voor een intake, dat ze ook de methodiek al kunnen doorvoelen. Of dat dat effectief iets is waar ze mee aan de slag willen. En ik wil die goesting wel. Ik wil dat beu verhaal voelen van ik ben het beu, ik wil dat niet meer. Ik was het beu om zo ziek te zijn en zo moe te zijn. En om niet meer te kunnen functioneren als een normale vrouw van 50 jaar. En ik wil dat verlangen ook kunnen voelen. Van wat is uw verlangen? Waar wil je naartoe? En we gaan ons niet op dat doel vastprikken. Want en zo kreeg ik ooit eens iemand die ook voor haar business kwam. Maar uiteindelijk was hij binnen de kortste keren gescheiden. Want toen kwam Dat spoot als ja, een weerpunt naar boven van, ja, ook al wisten ze dat al 10 jaar, maar ja, mensen durven de stappen niet nemen. Maar door dan bij mij in begeleiding te komen, zegt ze dat dat een grote oorzaak was, waardoor hij daar haar missie ook niet ten volle kon. Dus die heeft heel veel stappen genomen, dat was ook fenomenaal. Dus ik wil dat wel voelen, dat mensen dat engagement aangaan. Want ik ga mij ook 100% engageren voor hen. Dus dat wil ik ook wel voelen.
Ja. Ja, dat is inderdaad belangrijk, hè? Dus als mensen niet coachable zijn, dan, ja, dan kun je trekken en sleuren wat we al niet willen doen, maar
Dan
dan
heeft
gaat het
het
toch
geen
niet
zin.
lukken, hè? Dus,
Ik kan ook nooit iemand overtuigen, hè? Dus als mensen op hun tijd komen, dat werkt ook niet. Als ze het niet voelen wat ik, wie ik ben en wat ik te bieden heb, dan heeft dat ook geen zin. Je kunt niemand overtuigen. Dus dat doe ik niet. Nee.
Ja, dat doet me dan denken aan inderdaad hè, vele marketing sales techniekjes. Hè, van als je nu beslist, dan krijg je nog dit en
Oh,
dit
dat
en
doe ik
dit.
nooit. Nee,
Nee,
nee.
nee, nee.
Ik
Ik
ga
zeg
niet
ook altijd,
voelen.
ga gerust voelen, neem je tijd. Het is een belangrijke investering of een belangrijke beslissing of whatever. En if not, even goede vrienden. Hè, dat is dat het niet nu het moment is of ik niet de juiste persoon ben voor je op dit ogenblik. En that's totally fine. Hè? Dus... Ja, dus dat mag er ook wel zijn, hè. Zeg, en, ja, er zijn natuurlijk vandaag de dag ongelooflijk veel coaches met ongelooflijk veel technieken, allerhande. Wat maakt dat je zegt van ja, maar deze techniek is nu echt wel de beste of toch een van de beste? Waarom zijn ze zo fan van deze SAM-techniek?
Waarom ben ik zo fan? Enerzijds omdat ik mezelf op alle lagen heb kunnen helen, genezen, omdat je het kunt leren, dat je het zelf kunt toepassen. Dus je moet niet voor. Het leven blijft je uitdagen wel. Er blijven altijd dingen komen. Dus je kunt dat direct toepassen. Je moet niet zeggen, oh, ik moet nog eens een afspraak bij een psycholoog of bij mijn therapeut. Tenzij dat je echt zegt, ja, dat heb ik ook wel eens. Dat ik thema's tegenkomen dat ik denk, ja, nu kan ik wel iemand extra gebruiken. Toen ik zoveel jaar geleden mijn vuurtje terugvoelde en ik vertelde dat aan mijn vriendinnen van, misschien wil ik wel coach worden, dan zeiden ze, allee, jij gaat toch geen coach worden? Iedereen wordt coach. En ja, dat deed mij serieus wel van alles bij mij. Want toen stond ik nog niet zo in mijn kracht als nu. Maar ik voelde toen wel van, oké, dan is het nodig dat ik me differentieer van anderen. Hoe dat ik dat ging doen, dat wist ik totaal nog niet. Want ik had toen nog geen één opleiding gevolgd. Hè. En dat is wel wat ik voel. Alle respect voor iedereen die coach is of wat dan ook. Hè. Iedereen doet zijn ding en we leven vanuit energie. Dus je trekt de mensen aan vanuit je energie. Er mogen nog heel veel SAM-coaches zijn. En mensen komen bij u om wie dat je bent, wat je doet. Maar ik vind wel dat ik mij daar dan in onderscheiden heb. In het feit, ten eerste, dat ik het zo'n krachtige transformatie voor mezelf heb beleefd. Maar de SAM is mijn rode draad. Dus dat is een methodiek waarin dat we alles gaan ontdekken, doorvoelen. Maar naast de SAM heb ik voor mezelf daar een plan, een structuur rondgebouwd, dat volgens mij niemand anders doet. Dus daarin onderscheid ik mij ook van anderen. En dat maakt voor mijzelf, als ik dat mag zeggen, de SAM net nog juist krachtiger. Want het is niet louter die methodiek. Ik ga daar rond allemaal extra tools meegeven waarin dat je dat effectief die SAM kunt gaan beleven. He, en niet enkel toepassen, maar het helemaal de energie ervan kunt gaan beleven. Dus ik vind dat wel schoon van mezelf.
Absoluut, ja. En uiteindelijk is het dat ook, hè. Als ik samenwerk met klanten, Rond bijvoorbeeld personal branding enzovoort. En dan zeker in het begin stelde ik ook de vragen, ja, wat maakt u uniek?
Ja.
En dan mensen ze van, oh, dat weet ik niet zo, ik ben zo uniek niet. Er was dan sommige mensen van die zich dan misschien nog niet naar waarde schatten, maar ook last hadden ze van, ja, maar ja, ik wil andere mensen niet slecht maken of whatever. Daar gaat het uiteindelijk niet, niet per se over. En wat maakt u uniek is inderdaad één, jij zijt al uniek, dat zei ik ook altijd, hè, van jij zijt uniek.
Ja.
Niemand heeft volledig dezelfde ervaring, background, DNA dan jijzelf. Dus dat alleen al doet heel veel. En dan kreeg ik zo van, duh, ja. Maar als we daar durven echt ook op spelen, bij wijze van spreken, door echt dan ook ons unieke zelf te durven zijn en te laten zien, dan ga je inderdaad, wat dat jij daar zegt, de juiste mensen al aantrekken. Hè? Dus die inderdaad, ja, resoneren op uw vibratie en die, ja, die passen bij u. Maar dat kan alleen maar als je dan ook durft uw authentieke zelf te zijn. Hè? Die, dat enerzijds en dan anderzijds, uiteraard, gans uw rugzak die vol zit met misschien ervaringen en trauma's, maar vooral ook met heel veel tools en dergelijke. Dus je hoeft het niet altijd zo ver te zoeken, zeg ik ook tegen de mensen. Als ze zeggen, ja, maar ja, hoe moet ik mij, wat is mijn personal brand? Hoe moet ik mij onderscheiden van de massa, bla bla bla. Durf gewoon jezelf te zijn. En dat is dan meer zo echt het puur authentieke. Ik noem dat dan vaak zo meer het emo-stukje, uw verhalen en dergelijke. En dan kunnen we er de ratio bij halen met dan te zeggen, ja, maar ik heb die diploma's en ik heb die tools en ik heb die dingen die ik allemaal heb verzameld, waardoor ik een unieke methode heb ontwikkeld die niemand anders heeft. Dus dat kan ook. En dan zijn de mensen die meer in de ratio zitten dan ook tevreden. Hè? Maar
Ja, dus dat, voor iedereen is er van alles en dat is goed, hè. Kan ik ook niet iedereen coachen en dat kan ik ook niet doen. Ik
Je
deel
kunt
wel
ook niet
graag mijn
iedereen.
visie, hè, dat
Hè?
ik anderen een lichtje kan brengen voor andere mensen of een vuurtje kan aansteken. Dat vind ik fantastisch. Maar er zijn genoeg andere geweldige coaches, hè. Dus het is belangrijk dat het inderdaad dat je goed voelt bij elkaar, hè.
Ja,
Beide partijen, hè.
absoluut, absoluut. Zeker en vast.
Ja.
Zeg, en Martin, als mensen na dit hier te horen helemaal excited zijn om te zeggen, oh, ik wil meer weten, waar kunnen zij terecht?
Ja, ik heb een website, www.justinspire.be. Ik heb ook een Facebookpagina, Just Inspire. Dus daar kunnen ze direct staan al mijn gegevens op. Zodat ook alles wat ik eigenlijk verteld heb. Kun je daar ook op lezen, mijn verhaal, de methodiek waar ik mee werk, waar ik daar zelf nog aan toevoeg. Dus daar kunnen ze eigenlijk alles vinden. Hebben ze interesse, dan is het de vragenlijst invullen. Dan kan ik mij ook voorbereiden op het intakegesprek. Ja.
Mooi, mooi. Zeg, en ja, is er iets wat ik denk dat we zo ongeveer de tour gedaan hebben, maar is er iets dat je zegt van ja, dat hebben mij nog niet gevraagd en dat vind ik toch nog belangrijk dat de mensen weten?
Waar ik er juist zo in mijn gedachten kwam, is over, ja, we hebben allemaal een ego, hè? En we hebben een ziel. En sinds ik dat gekwetste ego heb geheeld, ja, kan ik veel puurder vanuit mijn ziel leven, hè? En dan wordt het leven zo moeiteloos, zo gemakkelijk. Hè? We hoeven niet te struggelen, we hoeven niet af te zien, we hoeven niet ziek te zijn. En we hebben dat ego wel nodig, want dat is onze persoonlijkheid, hè? Ik hoor velen zeggen van, ja, ik heb dat een hele tijd geleden, was ik ook nog van, ja, dat ego, heb jij dat ego
Bad,
nog?
bad
We hebben
ego.
dat nodig. Allee, ik bedoel, dat is onze persoonlijkheid, dat is wie wat we zijn, maar het is nodig dat we terug tot die puurheid komen, dat we dat kunnen helen, die persoonlijkheid. En dan kan dat ego verliefd worden op je ziel. En dan zijn we echt tot... Ja, tot magie, hè. Dat klinkt nu misschien heel oei oei zo, maar je kunt echt een magisch leven beleven. Dat is fantastisch. Hoe meer dat je verbindt met wie dat je echt bent, met je ziel, ga dan aan de energie leven. En de dingen die je kunt voelen, waar je naar verlangt, niet die je denkt, maar die je kunt voelen, de energie voelen, die trekt je moeiteloos naar je toe. Ik kan dat echt zeggen, dat werkt effectief zo.
Wauw.
Dat manifesteren doen we constant, hè? Maar meestal vanuit een negatieve staat van zijn, van ik wil niet dit, ik wil niet dat. Al wat we niet willen, trekken we naar ons toe. Want de niet wordt niet gehoord. Als we dat vanuit een andere energie gaan zeggen, denken, maar vooral voelen, dan gaan we dat naar ons toe trekken. En dan, ja, we kunnen eigenlijk allemaal ons mooiste leven beleven. Maar je moet alleen weten hoe, hè.
Ja. Ja, absoluut. En dat leren voelen is een belangrijke. Ja, want ik moet wel zeggen dat het bij mij in mijn hele leven toch wel heel erg in de denk- en doe-fase geweest ben. En het voelen, dat kwam wel heel erg op de laatste plaats. En dat is echt iets dat ik spreek voor mezelf, mezelf heb terug moeten aanleren, precies. Hè? Of terug moeten toelaten. Hè? Dus het was wel van alles. Dat voelen weggedrukt en ik zie dat nog altijd gebeuren natuurlijk. Hè. Wat zijn uw verslavingen daar juist? Ja, je hebt genoeg verslavingen die maken dat je dat niet moet voelen. Hè. Al was het naar
Ja,
je.
verslaving is onderdrukking, hè? En ik denk dat we, als ik nu zo door al die jaren kijk dat ik aan het coachen ben, ik denk dat we allemaal wel, of de meerderheid, een verslaving hebben. En die altijd zo duidelijk is. Dat kan ook ja, extreem hard werken zijn of sporten, hè? Dan,
Absoluut.
maar dat kan ook een verslaving zijn. Maar ik zie dat heel dikwijls dat we wel allemaal zo wel een heel zichtbare verslaving of een verdoken verslaving hebben.
Ja, en ook onbewust vaak, hè? Allee,
Ja,
dus
of onbewust.
verslaving aan social media.
Ja, en ja, voilà, oké. Maar om nog eens terug te komen op het voelen. Wat ik ook graag wil delen nog is van, het is zo belangrijk om ook uw pijn en uw verdriet te mogen, te kunnen doorvoelen. Heel veel mensen zijn bang. Hè? Wat ik ook dikwijls hoor van, ik ben zo bang voor wat er gaat komen als ik bij u start. En dat snap ik ook wel. Ik was destijds ook heel bang. Maar je hebt ook altijd wel een keuze natuurlijk. En ik begrijp dat je bang bent voor wat er gaat komen. Als je nu in een leven zit of in een lichaam zit waarin dat je niet meer goed voelt, gelukkig voelt, dat evenveel angst met zich meebrengt, dan is het zo helend dat je dat kan en mag gaan doorvoelen, die angst, dat verdriet. Ook al is dat die moment dat je erin zit heel pijnlijk. Maar als je niet gelukkig voelt, dat is ook heel pijnlijk. Dat is ook, hè, dat voelt ook niet goed. Dus het is zo helend om dat te mogen doorvoelen. En dat kan op een heel zachte manier. En dat is zo'n bevrijding telkens van, wow, mensen zeggen elke keer, amai, er is een stuk af. Ja,
Ja.
ze gaan met een blokje minder naar huis.
Ja.
En ja, eens dat je dat kunt ervaren, dat dat eigenlijk oké is en heel bevrijdend is. Dat je verdriet en angst en frustratie kunt doorvoelen en wat dat fysiek met je doet, ja, dan gaat het dan niet meer uit de weg. En dan kan je lichaam en alles kan genezen dan en kan herstellen. Ja.
Ja, ik heb dat ook. En ook letterlijk voelen. Hè? Dus fysiek bedoel ik dan. Hè? Dus ik ook dat vroeger als mensen. Ah ja, maar ja, waar voelde dan angst of verdriet of whatever? Zo van. I don't know. Dat heb ik mezelf echt al aangeleerd van echt ik ga bewust. In mijn lijf voel ik het. Hè? Bij mij ligt dat altijd op mijn borstkas. Dus en dan voel ik het. Soms voelt mijn lijf al. Voel ik
Meestal.
al het een en ander opkomen nog voordat mijn brein doorheeft wat het er eigenlijk
Maar
is.
meestal voelen we dat wel, maar we zijn zo gewoon om daar niet naar te luisteren, om dat te gaan
Ja.
onderdrukken, hè. Ja. Je
Ja.
kunt, hè, met de SAM kun je in een pijn gaan, bijvoorbeeld je kunt in hoofdpijn gaan of je kunt in een andere pijn gaan. Ik heb dat deze week nog gedaan, hè, met heel mijn dolfijnenverhaal. Ik ben dus teruggekomen met een bepaald symptoom. Dus ik kon niet meer ademen. Mijn adem zat tot hier, die heel pijn. Dus ik ben met de SAM in mijn adem gegaan. Dus ze zitten te kleuren en te ademen. En mijn hemel terug tot in mijn buik. Dus door de pijn gaan ademen, hemel terug in mijn buik. En dat is hier terug al open. De pijn is er nog wel, maar het is al terug. De ademstroom is al terug geactiveerd, is al open. Dus Ja, dat vind ik ongelooflijk.
Ja,
Sorry.
ja, 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 ja. Ja, mooi, 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 mooi. Ik zie ook de passie. Echt, ik vind de Martin die ik leren kennen heb 6 jaar geleden
Er was nog een bang vogeltje toen.
Ja. Maar boven de Greet die jij hebt leren kennen 6 jaar geleden is ook
Ja,
helemaal anders.
ja,
Hè? Dus,
ja,
en
ja.
dat is wel mooi dat we dat kunnen meemaken. Dat is met ups en downs. Dus het is niet altijd gemakkelijk, in
Nee.
tegendeel zelfs. Maar goed, het is wel
Ja, dat is een schone dat je aanhaalt, want je gaat in een proces, en dat zeg ik ook altijd tijdens een eerste gesprek, het is geen rechte weg naar boven. Hè. En mensen, de eerste sessies komt, wordt van alles in beweging gezet en ze voelen verbetering en dan hebben ze een terugval. Iedereen heeft altijd wel eens een terugval of meerdere terugvallen. Dat laat ik altijd heel goed weten. Het is geen rechterweg naar boven. Maar ook in die terugvallen worden ze dan in begeleid van wat ze het beste kunnen doen en zo. Dat ze dat zelf ook kunnen leren hoe daarmee om te gaan. Want soms zakt dan de moed terug in hun schoenen. Ik heb dat ook zo dikwijls gehad door al die jaren van herstel. Zo dagen voelen van yes, oh binner, binner. Om dan ineens weer terug een heel week op de zetel te liggen. En ja, stopt dit dan nooit? Dus eigenlijk alles wat ze hier komen vertellen, ben ik zelf doorgegaan. Dus ik weet dan heel goed wat ik kan zeggen of alleen aanreiken, waarin dat ze er dan ook weer in verder kunnen, om dan hun moed niet te laten zakken. Het is niet het doel op zich, het is een weg er naartoe. En ja, dat is met hoogtes en laagtes. Het enige is, hij gaat wel naar boven en de laagtes worden niet meer zo diep als dat je ooit ervaren hebt en je zit er veel rapper elke keer weer over. Dus je voelt wel die evolutie. Maar dat kan soms ook wel heel confronterend zijn van, ik heb onlangs, allez, ik heb meerdere mensen gehad die antidepressiva namen of andere medicatie en die dan in samenspraak met hun huisarts natuurlijk, hè, want ik ben geen dokter, die van hun medicijnen vanaf waren. Dus dat is ongelooflijk, hè, om dat
Ja,
mee te kunnen
ja.
beleven van, ah ja, ben gestopt met mijn medicatie. Mijn omgeving zegt, wat is er met u gebeurd? Jij bent zoveel jaar bij een psycholoog en nu zit jij een aantal maanden bij Martine. Huh, wat gebeurt er met u? Wat doet hij daar? Ja, dat is fantastisch om te mogen horen, maar dat mensen ook van die medicatie en alles vanaf geraken. Maar natuurlijk, dan gaan die terug helemaal voelen, hè? Bloot voelen, hè? Want medicatie onderdrukt veel. En dan komen die dikwijls wel ja, terugvallen tegen die best pittig kunnen zijn. Dus daarin is het dan ook belangrijk. Dat ik daar ook voor hun ben. Hè. En dat ze dat weten, weten dat ik al wel op voorhand van, kijk, het is geen rechte weg naar boven. Er gaan momenten zijn dat het moeilijk is, maar op zich wordt het alleen maar beter en beter. Hè.
Hoe lang is zo'n traject eigenlijk als mensen met jou samenwerken?
Ik ben pas sinds eind vorig jaar veranderd naar een jaartraject.
Nou ja.
Ik heb heel lang dus dat pakket van die 8 sessies aangeboden. Dan zijn we 4 tot 6 maanden bezig, want ik zie mensen om de 2 weken. Waarom? Dat is ook iets waar ik in ben heb moeten groeien. In het begin liet ik mensen zelf kiezen wanneer dat ze terugkwamen. En dan was dat eens om de maand. Maar dan voelde ik, ja, er gebeurt te weinig. Je hebt dat niet vast. Je zit daar niet in. En dan heb ik beslist, om de 2 weken wil ik met mensen zien Ja, dat er een goede stroming in zit, een goede evolutie in zit. Dus dan waren we 4 tot 6 maanden bezig, waarin dat al heel wat transformaties gebeurden. En sommigen boekten daar nog bij, boekten daar nog een aantal sessies bij. Sommigen stopten, omdat ze content waren. Om dan eigenlijk wel te beseffen van, er is heel veel in gang gestoken, maar mensen hebben dat nog niet geïntegreerd in hun dagelijks leven. Ze zijn met heel veel dingen aan de slag gegaan, er zijn thema's getransformeerd, maar het wordt nog niet ten volle beleefd. En dat besefte ik vorig jaar meer en meer ook naar mezelf toe van, ik zet zoveel in beweging, alle levensthema's worden eigenlijk geraakt. Dus dat ik voelde dat mijn aanbod niet meer klopte en zo. Dus sinds vorig jaar bied ik een jaartraject aan. Dus die 8 sessies om de 2 weken zitten er sowieso in, omdat ik dat heel nodig vind. Maar dan daarna zien we elkaar 1 keer per maand. Omdat mensen dan zelf gaan aan de slag gaan in hun dagelijks leven. En ja, dat ik wel aan de zijlijn blijf lopen voor die dingen waar ze nog extra ondersteuning in nodig hebben of zo. En dat het dan veel krachtiger gaat zijn na dat jaar. Veel, zoals ik onder, terug te komen op wat ik er straks zei, we zijn bezig aan die basis van zelfliefde om die te herstellen en te integreren. En dat dat dan na een jaar veel krachtiger gaat zijn om dat dan effectief ja, te gaan beleven dagelijks. Dat is niet dat je zegt, ah, ik ga dat nog eens toepassen. Nee, je gaat in een ander, komt in een energie, hè, andere energieën, je gaat andere gewoontes gaat creëren. Hè. Dus wat ze zelf op gaan zelf van ontdekken. Hè. Ik ga niet zeggen wat zij moeten doen. Ik krijg de tools aan en de coach gaat niet zeggen wat jij moet doen, maar wij gaan zelf samen voelen wat zit daar allemaal en ik krijg aan en ze kunnen gaan spelen van oké, okay, voor mij, wat is zelfzorg voor mij, dat is iets heel anders dan voor u, omdat we twee andere personen zijn. Zo, hè. Dus nu is het een jaartraject, dus mensen schrijven in hun zin voor een jaar. Ja.
Alright, wauw. Ja, ik kan me dan inderdaad wel inbeelden dat je dan echt een transformatie doormaakt. Echt wel indrukwekkend. En dan kunnen we inderdaad voor mensen die meer interesse hebben naar justinspire.be is het, hè?
Ja,
Ja,
zeker.
alright, great. Is er nog één laatste golden nugget of golden tip die jij aan de mensen wilt meegeven? Want ik zeg altijd, make yourself of your business and of your business future-proof. En uiteindelijk gaat dat dan niet zozeer over de... In het begin, als ik gestart ben met mijn Your Future Is Now podcast, dan ging het ook heel veel over business tips en dergelijke. Maar uiteindelijk begint het allemaal bij onszelf, als ondernemer of als mens. Als je future-proof wilt zijn, zo gezegd, dan begint het nu. Hè? Your future is now. Dus welke golden nugget, golden tip kunt jij nog aan de mensen meegeven?
Ja, het eerste waar ik dan aan denk is wat je zelf zegt. Het is now, het is nu. Het is dit moment leven, intens beleven, elk moment. En ja, niet te veel aan het verleden denken, want allee, dan zitten in de angst en in de struggles en in wat wel nodig is om daar iets mee te gaan doen. Hè? Als dat je blokkeert om ten volle te leven. En ook niet te veel denken en van ja, wat er gaat komen of wat dan ook. Maar in het nu leven, voelen, zijn en vanuit het nu ja, creëren dat wat je dan in de toekomst wilt. Dat is het eerste waar ik op kom.
Mooi, heel erg mooi. Wel, lieve Martin, mag ik jou super hard bedanken voor dit hele mooie gesprek. Ik ben blij dat we eens in de diepte gedoken zijn. Ook de methode, ik was wel nieuwsgierig. Ik hoorde u altijd zeer positief en vol passie vertellen over uw methoden, over de transformaties die je zelf en uw klanten hebben doorgemaakt. Dus ik
Het
ben
is niet mijn
ongelooflijk.
methode, hè?
Nee, ja, inderdaad. Een beetje wel, hè?
Een
Want je hebt
beetje wel. Ja, ik heb ze wel.
Aangevuld
Ja,
met...
voilà.
Ja,
Ja,
dus voilà,
ja.
het is
Maar
toch
voor
wel
alle
een beetje.
duidelijkheid, ja. Hè?
Ja. Ja, dus de hele holistische aanpak is toch wel de
Ja,
Martine
nou
Adami.
wel. Ja, dat is waar. Ja.
Dus nee, maar ik vond het super fijn en super interessant. En je hebt een aantal keer de haartjes op mijn armen doen rechtop komen. En er waren emoties ergens losgemaakt, dus dat zegt wel weer wat. Over mij ook. Dus ik hoop dat je ook heel veel mensen die kijken en luisteren hebt mogen inspireren. En dus aan de kijkers ook nogmaals, als je het interessant vond, deel het zeker met mensen die er baat bij kunnen hebben. Hoe meer mensen zichzelf kunnen helen en een mooi leven kunnen creëren, we hebben het daar straks gezegd, dan kunnen we echt een ripple effect creëren en een veel mooiere wereld. En wat zouden we meer willen dan een prachtige wereld vol met prachtige mensen. Dus zeker delen, lieve mensen. Dus lieve Martin, een dikke, dikke merci voor dit mooie gesprek. Heel veel succes met de mooie trajecten die ongetwijfeld hier ook na zullen volgen na deze podcast. Ik hoop het van harte dat we veel mensen mogen zo op een goed pad zetten. Dus hartelijk dank.
Ja, bedankt Greet, hè, voor dit mooie gesprek en voor de kans om mijn verhaal te mogen vertellen. Ja.
Oké, super. Dankjewel en tot volgende keer.
Dag.
Bye. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, greetbunnens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt daar!